Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat, noch nederzit, waar zulken samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Het eerste vers van de eerste psalm. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Gemeente, de waarheid van dit psalmvers zingen we wanneer we eerst geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Het is het derde vers van de eerste psalm, nadat we gesteld zijn voor de heiligheid van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
De schriftlezing is vanmorgen uit de brief aan de Hebreeën. Een gedeelte uit het 3e hoofdstuk, namelijk de versen 7 tot het einde vers 19. Wij lezen samen Hebreeën 3 vanaf vers 7 tot en met 19.
Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn, alwaar mij uw vaders verzocht hebben. Ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander, alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want zij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing.
Laten we nu, gemeente, samen Gods heilig aangezicht zoeken in het gebed en hem eerbiedig bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze oude zuster Rietveld Meijer, wonend in de Koningshof, die een enkele dag geleden met een hersenaandoening in het Clara ziekenhuis moest worden opgenomen. We danken de Heere voor het feit dat broeder Trouwborst thuiskomen mocht aan het begin van deze week, en eveneens voor het feit dat broeder en zuster van de Werken van Veen 50 jaar getrouwd zijn. Laat ons nu samen de Heere bidden. U bepaalt ons, Heere, vanmorgen bij het heden. Bij het heden van deze dag, deze zondag die u ons geeft. Deze eerste dag van de nieuwe week die weer is aangebroken. Waarvan we moeten belijden dat het altijd weer een wonder is. Telkens weer opnieuw een gave van u, dat na de ene dag de andere zich opent. En dat na een nacht daar weer een dag is die we uit uw hand ontvangen mogen. En zo geldt het ook week na week. En zo ook vandaag, Heere, op deze stralende zonnige herfstdag, bijzonder in de natuur, maar ook heel bijzonder vanwege het feit dat het licht van uw woord en de glans van het evangelie zich vandaag verspreiden wil in ons leven. Heere, dat bepaalt ons bij het heden, het vandaag, het nu. We mogen vandaag spreken in de tegenwoordige tijd. Nu is het. Vandaag is het dat u ons spaart en draagt. En dat we met onze jongens en meisjes en met allen die tot de gemeente behoren en met degenen die onze gasten zijn vandaag, samen vergaderd zijn onder uw woord. Nu, hier, heden, vandaag, dit uur, op dit ogenblik. Daar danken we u ontmoedig voor, Heere. Geef dat we in ons hart neerzinken voor u, vanwege die ontzaglijke weldaad dat u aan ons leven nog geen einde maakte. Zoveel zijn er in deze wereld, Heere, bij wie dat wel het geval was, ook op een gewelddadige manier. We hoorden opnieuw van allerlei zaken, allerlei aanslagen op mensen, allerlei vreselijke dingen die telkens weer dag aan dag en zeker elke week gebeuren, na de verschrikkelijke natuurrampen van de afgelopen weken, zo ook de afgelopen dagen weer, wanneer er krachten openbaar komen in haat en vijandschap onder de mensen. Maar u hebt onze levensdraad nog niet afgeknipt, nog niet weggesneden. We zijn er nog. En Heere, dan geldt het te meer wat in het boek der Psalmen gezongen wordt en wat overgenomen is door de apostel in zijn brief aan de Hebreeën. Heden, vandaag, nu, nu we uw stem mogen horen, nu uw stem weer klinkt, en mag het zijn in onze harten, Heren, maar in ieder geval vanuit het woord dat ons gepredikt wordt, het woord dat tot ons komt, dat aan ons hart gelegd wordt, dat een weg zoekt in ons leven, en u zegt het, heden, o bedenk het toch, vandaag, niet morgen, niet volgende week, maar heden, indien gij mijn stem hoort, verhard toch uw harten niet. Laat u toch leiden. Hoor toch mijn woord, mijn heilrijk woord, mijn troostrijk woord. Dat woord dat zo eerlijk met u wil omgaan. Dat woord dat het ook zegt hoe het met u is, maar dat het ook niet inhoudt hoe het met mij is. Namelijk dat ik een God ben, hoog verheven, almachtig, heilig, zuiver en majesteitelijk, maar een God die ook genadig en barmhartig bent. En die zaligheid schenken wil, wegschenken wil aan zondaren. En daarom, heden toch, o hoor het toch vandaag. En zo, Heere, zo klinkt het ook vanmorgen in onze oren. En zo treedt u op ons toe. Zo wilt u ook vandaag dat niemand van ons verloren gaat. Zo is het uw genadige wil dat we behouden worden. Dat is toch uw geopenbaarde wil, Heere. O, wat uw verborgen wil is, daar mogen we niet in treden. Dat gaat ons niet aan. Maar wat u openbaart en wat u zegt en wat u laat verkondigen, we mogen het toch voor waar houden. En daarom bevragen u, Heere, laat er vanmorgen geloof zijn. Dat hartelijke geloof dat u aanwijst als het enige middel waardoor we, o Heere, datgene wat u in uw woord voorstelt ook mogen ontvangen. Heel daadwerkelijk, dat geloof dat u schenkt. Dat waarachtige geloof dat de vrucht is van het werk van uw genade en van uw geest. We zijn er zelf niet toe in staat, Heere, om het te bewerken. En daarom, wat zijn we afhankelijk. We zijn vanmorgen afhankelijk in de bediening van uw woord. Uw dienaar is er niet toe in staat om ook vanmorgen het woord recht te snijden. En de gemeente is er niet toe in staat om het woord op de rechte wijze te beluisteren. Met een ontvankelijk, met een geopend, met een gelovig hart. Het groeit allemaal niet op onze akker. En het geldt de ouderen die al zo heel dikwijls onder uw woord zaten. En het geldt evenzeer de jongeren, de jongens en de meisjes. Maar Heere, u bent toch een almachtig God. U bent toch een Heere die maar hoeft te spreken en het is er. Die maar hoeft te roepen en het staat er al. Die datgene wat er niet is, tot aanzijn roept. O Heere, wilt u dat levenwekkende, dat almachtige werk vandaag in ons midden tonen. We bidden het ook voor degenen die u mogen kennen. Want Heere, uw werk moet wel in stand gehouden worden. Het moet ook telkens weer onderhouden worden door het werk van uw geest. Het moet telkens weer, o Heere, daar gebracht worden waar we opnieuw een bedelaar zijn. Waar we opnieuw zulken zijn die het van u leren verwachten. Telkens opnieuw. U geeft uw zegeningen en weldaden niet om daarop te steunen. Opdat dat zou zijn tot de grondslag van ons bestaan. Telkens weer is het nodig, Heere, om het te belijden. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek toch uw knecht. Zoek toch uw kind. Want vanuit mezelf zou ik me er weer uitzondigen. O Heere, zo wacht het alles op u. Wat ieder van ons nodig heeft, het moet van u komen. O, onthoud het ons niet. Zo brengen we onszelf en elkaar bij u, de Heere. Ook vanmorgen weer. Ook met zorgen, met de dingen die ons bezighouden, Heere. Met dat wat we zomaar niet kwijt kunnen, ook niet wanneer we in de kerk zitten. We bidden of u ruimte, of u ruim baan voor uw woord wil maken. En dat de zorgen een ogenblik wijken mogen. We bidden u voor onze zuster Rietveld. Op haar heel oude leeftijd moest ze zo plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen. Functies zijn weggevallen. Haar concentratie, het vermogen tot spreken, het is er niet of nauwelijks. Dat zijn we broos, Heren. En ook wanneer we zo'n hoge leeftijd bereiken. Ja, juist dan. Dan kan zomaar ons leven ten einde raken. O Heren, wij bidden u voor haar. Zij die van zichzelf weet en wist dat ze zo'n onwillig hart in zich meedraagt. Die altijd dwars ligt. En toch, die toch in het beginsel ingewonnen is voor het vragen naar u en uw dienst. Heren, uw werk, dat zal toch niet vergaan. We mogen erom bidden, Heren, of het blijken mag. Wilt u haar gedenken? Wilt u haar nog wat oprichten? U bent almachtig. Gedenk allen die van haar houden, haar kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. We bidden om uw genade en uw wonderdaden. We danken uw naam dat onze broeder Trouwborst, zoals we dat ook vorige week al beleden hebben, nu toch ook inderdaad naar huis komen mocht. Nog wat zwak, wilt u met hem zijn en bij hem blijven, met zijn vrouw en de kinderen zijn. Geef verder herstel en laat dit alles mogen leiden, Heren, tot het diep buigen voor u en het weten dat naar ziel en lichaam u, o Heren, zorgen moet. Een bijzonder groot voorrecht mocht in deze afgelopen week onderwerp van herdenking zijn. Bij onze broeder en zuster van de Werken van Veen met hun kinderen en kleinkinderen. Een halve eeuw lang gespaard en samen gedragen. Samen gebonden en samen verbonden gebleven. Niet uiteengevallen op welke wijze dan ook. O Heere, een machtige aanleiding om diep voor u te buigen. Om vanuit het stof uw naam te erkennen. Wie zijn we toch, Heere? Wie zijn we toch, wij met ons gezin, dat u ons zo gedenkt? Het is ook niet om ons, maar het is opdat we uw wonderdaden erkennen zouden. En opdat we voor het vervolg van ons leven, de resterende jaren, maar bovenal voor ons hele bestaan, u zouden kennen, Heere. En dat we, zoals onze belijdenis het zegt, een goed toevoorzicht mogen hebben. En dan niet alleen op die enkele jaren wellicht, maar op dat wat in jaren niet uit te drukken is. Laat dat uit genade hun deel mogen zijn, o Heere. En nu we vandaag onze gaven mogen geven voor de hulpverlening aan alle nood in Pakistan, bidden we voor die mensen daar, Heere, die in zo'n grote nood zijn, die groot verdriet hebben vanwege zoveel en die niet meer leven inmiddels. O Heere, mag ook onze gaven en die van veel anderen ertoe leiden dat er nog ware hulp geboden wordt. En dat tegelijkertijd ook iets van uw naam wordt doorverteld, waarin de ware troost te ontvangen is. O Almachtige God, mogen uw ogen over de ganse aarde zijn. En dan ook ons willen gedenken. Ook vanmorgen. Zie op ons neer, Almachtige God. Verhoor ons in uw trouw, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente Psalm 7. De zevende psalm, daarvan de versen 5 en 6. Psalm 7, vers 5 en 6. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen. Maar sterk uw volk dat hulp behoeft, gij die elds hart en nieren proeft. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 7. Er is nu gelegenheid tot milddadigheid. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede, heel bijzonder gemeente, wil ik uw aandacht daarop vestigen voor hulpverlening na de aardbeving in Pakistan. Van harte aanbevolen. En zoals we dat gewend zijn, na de preek is er de derde collecte voor de kerk. De Heere zegen u. We gaan, gemeente, vanmorgen weer verder met te luisteren naar de inhoud van de brief van Judas. De algemene brief van Judas, dat is maar enkele bladzijden verder dan het schriftgedeelte dat we lazen uit Hebreeën. Judas, vanmorgen wordt de tekst gevormd door de versen 5, 6 en 7. Judas, de versen 5, 6 en 7. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur. Tot zover, gemeente. Geliefde gemeente, van tijd tot tijd kan het wel eens nodig zijn dat ons iets in herinnering gebracht wordt. Jongens en meisjes, dat herkennen jullie ook wel. Dat je vader of je moeder of iemand anders, iemand op school, dat je zegt: joh, vergeet dat niet, je weet het toch wel, denk eraan. Dat kunnen dingen zijn, ja, die zo door de tijd heen wat weggezakt zijn. Ze liggen niet meer bovenop in je gedachten. En nu is het nodig dat je eraan herinnerd wordt. Dat je het weer weet. Nou, het is wel een voorrecht. Wanneer er mensen zijn die, zeker wanneer het belangrijke dingen betreft, die zeggen: vergeet het toch niet, die je daarbij behulpzaam zijn. Jawel, ik geef toe, dat kan natuurlijk best eens pijnlijk zijn. Wanneer je moet zeggen: oh, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik dat vergeten ben? Bedankt dat je me eraan herinnert. Het kan wel eens heel pijnlijk zijn wanneer iemand me aan iets herinnert waar ik eigenlijk liever niet aan herinnerd wil worden. Wanneer ik dat eigenlijk bezig ben bewust te negeren en weg te duwen naar een plek in mijn memorie waar ik liever niet meer uit putten wil, waarvan ik de deur op slot houd, dan word ik in gebreken gesteld. Dan word ik tot de orde geroepen. En dan wordt het me gezegd: joh, je mag het niet vergeten. Wel, dat komt in de Bijbel ook nogal eens voor. Het woord gedenken is eigenlijk een heel Bijbels woord. In het Oude Testament nogal eens. Daar wordt het volk van Israël opgeroepen om de daden des Heren te gedenken. Om het niet te vergeten, alles wat de Heer in het leven van het volksbestaan gedaan had. Alle voorrechten en weldaden. En de apostel Paulus, bijvoorbeeld in een van zijn brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheus, waar hij het zegt: Timotheus, vergeet het niet. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Timotheus, dat ligt toch wel bovenop. Dat vergeet je toch niet. Dat is toch de aansporing. Dat is het toch, de kracht waaruit je leven mag. Dat is toch de grondslag van je bestaan. Dat is toch je zaligheid. Houd het in gedachtenis. En dan begrijpen we wel. Dan gaat het er natuurlijk niet alleen om dat je eraan denkt. Ja, dat kunnen we wel doen. En er verder niks mee doen. Maar dat je het ter harte neemt. Dat het iets is wat in je gedachten, ook vanuit je gedachten, vruchten draagt in je leven. Wel nu, dat is het ook wat Judas hier doet in deze brief. Aan het begin van onze tekst, vers 5. Hij zegt: ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet. Jawel, je weet het wel, maar ik wil het je indachtig maken. Nou, wat het dan is. En het zijn vanmorgen drie dingen, gemeente, dat beluisteren we vanmorgen. Maar het is niet alleen door Judas tot de lezers van zijn brief gericht. Maar het is door de voorzienigheid van de Heere ook in de schriften opgenomen. En daarom is het ook tot ons gericht. Ik wil u dit indachtig maken. En zo gaan we vanmorgen deze drie dingen, deze drie elementen uit de geschiedenis van de schriften na. En we doen, gemeente, dat vanmorgen in omgekeerde volgorde. We luisteren eerst naar wat in vers 7 tot ons komt. Daarna lezen we vers 6. En daarna horen we het vijfde vers. Drie gedachten. En dan blijkt dat het een heel aangrijpende herinnering is. Het gaat over Gods gericht. Het gaat over het oordeel van de Heilige God. Allereerst, vers 7, Gods gericht over hoereerders. Vervolgens Gods gericht in het zesde vers over opstandigen. En dan in het vijfde vers, en dat is het diepste, Gods gericht over ongelovigen. Het gericht van de Heere over hoereerders, over opstandigen en over ongelovigen. In het zevende vers, gemeente, waar we dus mee beginnen, daar klinken de namen van enkele oude steden. Ja, ze bestaan al lang niet meer. Sodom, nou in het Grieks Sodoma, maar wij kennen die stad als Sodom. Sodom en Gomorra. En dan wordt er nog, zonder dat ze genoemd worden, een aanduiding gegeven van de steden die eromheen liggen. Adama en Zeboim. Alle vier steden die eenzelfde lot getroffen is. Namelijk het lot van het oordeel van God. Toen het gericht van de Heer over al die vier steden en heel de streek daar in de vlakte, in die prachtige vlakte van de Jordaan, daar werd uitgestort. In plaats van, en dat was er in overvloedige mate, in plaats van welvaart en zegen en voorspoed, kwam er dood en verderf. En er kwam een totale onvruchtbaarheid toen die streek daar overgegeven werd aan het zout, aan het onvruchtbare zout en zwavel. Judas lijkt hier wel zo'n oude profeet. Ja, dit boek, deze brief heeft ook inderdaad iets van een profetie. De thema's uit de profetieën van het Oude Testament, die worden hier doorgetrokken in deze brief. Het zijn elementen die ook nog alles door de profeten van het Oude Testament genoemd worden. En in ieder geval deze gedachte. De Heere, Hij is een heilig God. Hij is een groot God, vol van majesteit en heerlijkheid. Die de schuldige, geenszins onschuldig houdt. Wat was eigenlijk de overtreding? Wat was de zonde van Sodom en Gomorra en de andere steden? Wel, in Genesis 13, daar lezen we dat er mensen woonden. En daar worden ze aangeduid als grote boosdoeners, als booswichten. In vers 17, in vers 7 van onze tekst, wordt het genoemd, ze hebben gehoereerd. En ze zijn ander vlees nagegaan. Twee dingen dus, ze hebben gehoereerd en ze zijn ander vlees nagegaan. We kennen wel de geschiedenis uit Genesis 19, gemeente. Twee engelen, twee van de drie die een bezoek gebracht hebben aan Abraham, gaan op pad naar Sodom. Als gewoon menselijke gestalten, twee mannen. En Lot, de neef van Abraham, Lot, van wie in het Nieuwe Testament staat dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde vanwege de ongerechtigheden en de zonden die in Sodom, waar hij woonde, plaatsvonden. Lot vangt deze mensen op. En hij wilde ze naar het recht dat in die dagen gold, gastvrijheid verlenen. Maar dan worden ze opgemerkt door de mannen van Sodom. Die hadden andere dingen met hen voor. En dan blijkt wat de zonde van Sodom is. Ze wilden hun seksuele lusten met deze mannen botvieren. Het was niet meer en niet minder dan een begeerte naar homoseksueel contact. Wel, dat gebeurde veelal in Sodom. Wat de Heere ten strengste verboden had. En wat ten diepste tegennatuurlijk was. Dat was in Sodom een gewone zaak geworden. Het was de zonde van Sodom. Ze hoereerden. En dan staat er nog nadrukkelijk bij. Ze gingen ander vlees achterna. Hun begeerte ging uit naar dat vlees. naar dat menselijk geslacht dat van hetzelfde geslacht is. Tegennatuurlijk. We kennen de geschiedenis en daar gaat het nu niet verder om. Namelijk dat door een almachtig ingrijpen het voorkomen is. God grijpt in. Maar gemeente, ondertussen hebben we wel een beeld van de ontaarding daar in Sodom. Van de totale verwording en decadentie. Mag ik het eens op een rij zetten? Eigenlijk drie dingen. Allereerst blijkt dat het een samenleving was, die maatschappij van Sodom en Gomorra, een samenleving van onmatigheid en begeerigheid. In Ezechiël 16 wordt ervan gezegd dat de samenleving van Sodom zich kenmerkte door hoogmoed, door brooddronkenheid en door een valse gerustheid. Weelde en overvloed, dat was er. Weelde en wellust, dat is de typering van Sodom en Gomorra. Was ze daar alleen? Nog een meter, we kunnen het zomaar overplaatsen op onze eigen maatschappij. Weelde en wellust. Jawel, natuurlijk, er is verscheidenheid. Maar toch. Weelde en wellust. Geldt het ook niet in brede lagen van onze samenleving? Wordt het niet gekenmerkt door halen, hebben en houden? Wel, dat was het daar in Sodom. Je hebt wat je wilt. En je doet wat je wilt. Leven, de vrijheid. Dat was de eerste. En dan de tweede, en dat staat in onze tekst. Hoererij. Hoererij, gemeente, dat is een zeer beladen woord. Hoererij betekent eigenlijk letterlijk dat je jezelf aan iemand anders verkoopt. Dat je je lichaam aan een ander weggeeft. En dat je je ziel verderft. Dat is hoererij. En het is niet zonder diepe reden dat de Heere de grote afval van Israël in het Oude Testament nog alles vergelijkt met hoererij. Er is namelijk een nauwe samenhang tussen het verlaten van de dienst des Heeren en het zich totaal afkeren van het gebod des Heeren. Godloosheid verwort nog alles tot goddeloosheid. Zien we het ook niet in onze eigen westerse samenleving? Hier in deze bruisende stad en in heel het avondland van West-Europa zinken we niet langzamerhand weg in een poel van verwording en decadentie. En met name de massamedia, ze geven er alle ruimte toe. Ze zijn bij elkaar een kanaal van gorigheid. We hebben er deze week nog in een artikel over kunnen lezen. Wat de mogelijkheden zijn er heden ten dagen niet om er zomaar in mee te doen. Hoererij, dat behoeft niet altijd letterlijk en lijfelijk uitgeoefend te worden. Maar het kan gewoon in je luie stoel, achter de beeldbuis. En het kan achter het beeldscherm. Als er verder niemand in je buurt is. Zo kan het, hoererij. Zelfs degene, zegt de Heer Jezus, die een vrouw aanziet om haar te begeren. En dan kan het zelfs een digitale vrouw zijn. De Heer Jezus zegt, hoererij. Nou en dan dat derde. Dat is als het ware nog een verlaging van het geheel. De zonde van de homoseksuele praktijk. Een ernstig kwaad. En hoewel ik weet dat er zelfs tot in onze eigen kerken toe pogingen worden aangewend om de scherpte van deze dingen af te vlakken en er een soort exegese in een moderne hermeneutiek overheen te leggen, alsof het allemaal wel meevalt. Er is maar één lijn in de schrift op dit punt, gemeente, en dat is de lijn van de totale afwijzing, radicaal. En dan natuurlijk deze kanttekening. Dan gaat het niet in de eerste plaats over een jong mens die schokkend constateert dat hij, en misschien ook wel zij, een andere geaardheid heeft dan de meesten van zijn of haar leeftijdsgenoten. En die toch niet anders wil dan in het spoor van Gods woord te gaan. En die iets kent van een strijd, van een door anderen dikwijls veel te lichtvaardig opgevatte strijd. Een strijd tegen een ontoelaatbare levenswijze. Voor deze mensen mogen we respect hebben. Ze mogen en moeten voorwerp van ons gebed zijn, gemeente. En als het u betreft, en als het jou betreft. De Heere mogen je steunen en sterken in deze weg. Maar hoe dan ook, het beoefenen, de homoseksuele praxis. En zeker zoals het daar in Sodom en Gomorra plaatsvond. Maar toch, de Heere zegt, het is een gruwel. Wel nu, dit is de zonde van Sodom en van Gomorra. En dan zegt Judas, en daarom is het ook gemeente dat het vanmorgen ook in de prediking aan de orde komt. Gewoon omdat het zich aandient in de schrift. En omdat we er niet omheen kunnen en niet omheen mogen. En dan zegt Judas, het is ons tot voorbeeld. Waarin tot voorbeeld? Daarin dat ze de straf van het eeuwige vuur niet zullen ontgaan. Wel, dat is een vreselijk bericht. Wel, het was ook een vreselijke werkelijkheid. Het was niet voor niets dat Lot, en in eerste instantie ook zijn vrouw, met zijn dochters mogen ontvluchten uit Sodom, om aan dat verschrikkelijke verderf te ontkomen. Want dan gebeurt het. Dan komt er vuur en zwavel uit de hemel. Dan regent het een en al vernietiging. En daarvan zegt Judas, o, denk het toch, bedenk het toch. Dit huiveringwekkende voorbeeld. Bedenk het toch. De Heere zal zich niet inhouden, zegt Judas. En Judas zegt, in deze tijd niet. In de tijd niet van het Hellenisme, met alle perversiteiten die ook toen plaatsvonden. De Heere zal zich niet inhouden om de schalen van zijn toorn uit te storten over alle goddeloosheid. Ook over die subtiele goddeloosheid. Jongelui, ouderen, wilt u het bedenken? Wil jij het bedenken? Als je je in de gevarenzone begeeft, een enkele klik nog. Als je je wel bewust in de gevarenzone begeeft, willens en wetens, die zonde die misschien best, nee ongetwijfeld, heel aantrekkelijk lijkt. Maar geliefden, het is een verleiding die tenslotte een draak zal blijken te zijn. Een monster dat je verslindt. Een macht in je leven die je tot een willoze prooi maakt. Omdat bij elke praktisering de weerstand en het weerstandsvermogen minder wordt. En het einde? Wel, dat zegt onze tekst. Judas zegt, het einde van dat vuur dat in je binnenste brandt. En we herkennen het allemaal. Het vuur dat in je binnenste brandt. Het einde van dat vuur. Geliefde gemeente, dat is het onuitblusselijk vuur. Dat is het vuur. En Judas houdt zich niet in. En de Heer Jezus houdt zich op talloos veel plaatsen niet in. Dat is het vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Maar waarin niet alleen de duivel en zijn engelen zullen komen, maar allen die met hem gemene zaak gemaakt hebben. En allen die toegegeven hebben aan die verleiding die ongetwijfeld van die duivelse, van die diabolische ingevingen afkomstig zijn. Judas zegt het. Ons tot voorbeeld. Zo dan. Wie meent te staan? En wie meent dat hij van alles in zijn leven toelaten kan, omdat hij meent dat hij zelf nog krachtig genoeg is. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En dat hij ooit valt daarin, in die put, waarin geen bodem is. Waarin een mens, gemeente, tot in alle eeuwigheid zal vallen. En vallen. En vallen. En vallen. Dat is het eerste. En dan gaan we naar vers 6. Want bedenk wel dit. Er zijn nog meer zonden dan die tegen het zevende gebod. Wel, dat is ook een gevaar. Jawel. Eerlijk gemeente. Wij beperken de overtreding van Gods gebod wel eens heel gemakshalve tot het zevende gebod. Alsof wanneer je op dat punt toch enigszins in het spoor gaat en dat er geen reden is dat je onder de tucht van de kerk gebracht wordt en dat de censuur van de kerkenraad niet op je komt, nou dat het toch nog aardig met je gaat. Maar Judas zegt, denk dat niet. Denk dat niet. Judas wil ons vanmorgen uit die zoete en bedwelmende droom helpen. Want we lezen ook vers 6. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Wat is het verband ook alweer van onze tekst? Wel, dat is dat van die dwaalleraren. Weet u wel waar we vorige keer naar geluisterd hebben? Dat gevaar van die mensen en die machten die binnensluipen. Die langs de achterdeur binnenkomen of zich misschien al lang genesteld hebben in de gemeente. En die zo langzamerhand, heel langzaam aan, heel ongemerkt misschien hun invloed gaan laten merken. En die de gemeente willen wegtrekken van de zuiverheid van het woord. Misschien met allerlei bijzondere en diepzinnige openbaringen. En misschien nog wel met een beroep op woorden uit de schrift. Maar die uiteindelijk daar zullen komen. Waar ze het zullen zeggen. Heren, dat woord van u, zoals het gebracht en zoals het gelezen wordt, dat is mij toch te scherp. Ik herken het niet en daarom wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wel, het is in dat verband dat Judas op de engelen wijst. Nu zou er gemeente veel over de engelen te zeggen zijn. Op talloos veel plaatsen van de schrift spreekt de Bijbel over de engelen. Ik heb begrepen dat de jonge mensen van de jeugdvereniging een enkele week geleden daar nog een hele avond over nagedacht hebben. En misschien is er nog wel eens gelegenheid om ook in de lijn van de prediking daar de vinger eens een keer bij te leggen. Maar vergeet ze niet, de engelen. De engelen die ook door de Heere geschapen zijn. Met name met het doel om de Heere lof te zingen. De engelen die de boodschappers van de hemel naar deze aarde zijn. Nog steeds. De engelen die de kinderen van God beschermen en die op de laatste dag mee zullen komen uit de hemel. Wanneer de Heer Jezus komen zal om te oordelen levenden en doden, dan zullen ook de engelen als de heilige wachters en de gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, terwille van degenen die de zaligheid beërven zullen, dan zullen ze er ook zijn en dan zullen ze vaardig letten op het woord van de Heer en dan zullen ze doen, gehoorzaam. Waar hun zender ze toe oproept. Ze zullen het doen. De engelen. Jawel. Maar bedenk wel. Dan spreken we over de goede engelen. De zonderloze en de volmaakte geesten. Die elk ogenblik gericht zijn op de hand van de Heere. En op de mond van de Heere. En op de ogen van de Heere. Om ogenblikkelijk te doen wat hun opgedragen wordt. Maar die goede engelen. Dat zijn niet de enige engelen. Er zijn ook gevallen engelen. Evenals de mens zijn gemeente ook de engelen goed en zuiver en volkomen geschapen. In Job 38 lezen we over hen. Oh, dat is prachtig. Dan lezen we dat de morgensterren tezamen zongen, vrolijk. En dat al de kinderen Gods juichten. Wanneer was dat? Wel, het was toen de Heer het zei, er zij licht en er was licht. En toen de Heere zei, er zij een uitspansel en er was een uitspansel. En toen de Heere zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen waren daar de morgensterren, zo worden ze hier genoemd. Als het ware de getuigen van de nieuwe dageraad van de schepping. Die daar blonken aan de hemel en die daar waren tot eer van God. En ze zongen en ze juichten en ze verlustigden zich in de Heere. En ze roemden hem vanwege zijn grote daden. Maar toen is er een kwade dag gekomen dat het verkeerd gegaan is. Ten dagen van de schepping lezen we nog al de kinderen Gods juichten. Dus mogen we aannemen dat toen de engelen nog niet gevallen waren. Maar enige tijd later wel. Want als daar Eva bezocht wordt door de slang, dan is dat de gedaante van één van die gevallen engelen. Dan is dat de overste van de duivelen. En dan is hij het. Die het probeert om de schepping mee te sleuren in de diepe val van de engelen zelf. En het is hem gelukt, althans, zo lijkt het wel. De engelen, zo zegt onze tekst, Ze hebben hun beginsel niet bewaard. En dat betekent iets van hun oorsprong, hun bestemming, datgene waartoe de Heere ze geschapen had, datgene wat als de bron van hun bestaan diende. Ze hebben het niet bewaard. Onze kanttekeningen zeggen namelijk hun eerste staat, waarin ze naar Gods evenbeeld geschapen en in de hemelse gelukzaligheid met de goede engelen gesteld waren. Ze hebben dus niet voldaan, jongens en meisjes, aan hun opdracht waartoe ze geroepen waren. Wat zal het geweest zijn? Wel, ze zijn niet tevreden geweest met hun nederige taak. Maar ze wilden hoger, ze wilden meer. Ongetwijfeld is ook dat de zonde van de engelen geweest. Ze wilden als God zijn en daarom ze dongen naar de troon van God en ze wilden zelf op die troon van God zijn. Ze hebben hun beginsel niet bewaard. En zegt Judas, ze hebben hun woonsteden, hun woonplaats verlaten. En dat betekent in eerste instantie letterlijk, ze zijn uit de hemel gestoten. Jawel, dat was hun straf. Maar eigenlijk hadden ze hun woonplaats al verlaten, namelijk de plaats die de Heere hun bestemd had. Namelijk om lofzeggers van de Heere te zijn. En wakers voor de eer van God. En boodschappers. En begeleiders van Hem, de Hoge en Heilige God. Ze waren niet tevreden met hun, in hun eigen gedachten, al te lage plaats. Ze waren als die soldaat die daar geplaatst is voor de poort van het paleis en die daar staan moet om de koning te bewaken. Maar trouweloos verlaat hij zijn plaats, want hij wil liever zelf koning zijn. Wel, hoogmoed, hoogmoed. En dat is de zonde van de engelen. En dat is tegelijkertijd de zonde waartoe ze de mens verleid hebben. En waartoe ze de mens ook daadwerkelijk hebben verleid. En Judas zegt, u weet het toch wel. Wel, dat is toch in de schriften geopenbaard. En als je het je niet meer herinnert, ik zal je eraan herinneren. Zo heeft de zonde een plaats gekregen. En Judas, hij noemt het hier in het zesde vers. En dan noemt hij het doel er heel nadrukkelijk bij. Ons tot voorbeeld. Want gemeente, wat van die engelen geldt, en ik zei het al, dat geldt ook van de mens, van ons, van jou en van mij en van u. Namelijk dat we het beginsel waartoe we geschapen zijn niet bewaard hebben. En dat we de woonplaats waarin we gesteld zijn, namelijk het paradijs, om de Heere te loven en te dienen, om in de rechte kennis en in gerechtigheid en heiligheid Hem en tot zijn eer te leven, omdat we het verlaten hebben. Omdat dat een plaats was waarvan we zeiden, wij willen niet die plaats. Wij willen niet dat u koning over ons bent. En zo geldt het ook ons. Ons tot voorbeeld. Weet het, zegt Judas. Dit is het ook wat van u geldt, o mens. Het is wat Jesaja op een bepaalde plaats zegt. We hebben dat verbond met God, we hebben het verbroken. En we hebben een verbond met de dood aangegaan. En een voorzichtig, dat betekent een welbewust verdrag met de hel hebben we gesloten. En zo heeft de mens gemene zaak gemaakt met de duivel, met die grote, met die opstandige diabolus. Herkennen we het? Onszelf tot God gemaakt. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Het beginsel waartoe ik geschapen ben, ik heb het verlaten. En de plaats waarop ik gesteld ben, het was me te gering. Maar dan, gemeente, dan geldt het opnieuw. Dan geldt het opnieuw. Want dan staat er, Hij heeft hen tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Merkt u die merkwaardige overeenkomst? Er is een soort woordspeling, maar het is meer dan een spel. Er staat, de engelen, ze hebben hun beginsel niet bewaard, maar ze hebben het verlaten. Maar aan de andere kant, de Heere bewaart, hetzelfde woord, de Heere bewaart hen wel. Wel, Hij bewaart ze met het oog op het grote oordeel En zo geldt het ook van ons mensen. Wij hebben dat beginsel verlaten. We hebben het niet bewaard. Maar de Heere, Hij bewaart wel. Hij bewaart, Hij bewaart zijn kinderen zeker wel. Hij is de bewaarder Israëls die niet sluimert en die niet slaapt. Maar ook in dit opzicht, zoals het hier staat in de brief van Judas, Hij bewaart ze. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht van God wordt wraak genomen. Wel, dat geldt de gevallen engelen, maar dat geldt ook de gevallen mensen. En dat, gemeente, dat is de boodschap die ik vanmorgen brengen moet. De woorden van Judas reikt mij en reikt u deze woorden aan. Hoe aangrijpend, met eeuwige banden worden ze bewaard. Die duivelen, voor eeuwig zullen ze worden opgesloten in de diepste duisternis, in de onderste kerker. Daar zal geen blijdschap zijn. Daar zal geen vrijheid zijn. Daar zal geen enkele mogelijkheid tot bevrijding meer zijn. Gemeente, daar zullen de banden eeuwig knellen. Daar zal het vuur eeuwig branden. En daar zal het geweten eeuwig spreken. Met banden, met eeuwige banden bewaard voor die plaats waar alleen maar wroeging zal zijn. Maar nu is er dit verschil. Nu is er, gemeente, dit verschil. Het wordt die gevallen engelen niet meer gepredikt. Het wordt die gevallen engelen in ieder geval niet gepredikt opdat ze behouden zouden worden. Opdat ze uit die banden zouden worden losgemaakt. Opdat die banden zouden worden ontknoopt. Opdat ze in de ware vrijheid zouden worden gesteld. Maar geliefde gemeente, nu wordt het ons wel gepredikt. Dat is het verschil. Dat is het verschil met die engelen, die gevallen engelen. En de gevallen mens. Het evangelie wordt ons nog verkondigd. Judas zegt, het is ons tot voorbeeld. Maar het is in die zin ons tot voorbeeld, opdat we die dag zouden ontvlieden. En opdat we dat oordeel zouden ontvlieden. Opdat we aan dat gericht zouden ontkomen. Is het niet een woord wat ook in het Nieuwe Testament klinkt? Vlied toch. Vliet toch de toekomende toorn. Zie toch de werkelijkheid van uw leven. Vergelijk uzelf eens met die gevallen engelen. Er moet een volkomen overeenstemming geconstateerd worden in het kwaad waarvoor wij gekozen hebben. Maar nu laat de Heer het ons nog verkondigen, gemeente. Ook vanmorgen. De prediking van het oordeel. De verkondiging van het gericht. Weet u, het is evangelie. Want de duivelen, ze kunnen niet ontkomen. Maar een mens. Een mens in het heden der genade. Jawel, in het heden der genade. Zoals we het gelezen hebben in Hebreeën 3. Heden, indien ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Geliefde gemeente, weet u het. U hoeft niet verloren te gaan. Jullie behoeven niet verloren te gaan, jongelui. De Heere zegt het. Ik laat het je nog horen. Bekeert u dan bijtijds. En laat het je gebed zijn, Heere, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Delg mijn schuld toch uit, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. O God, wees mij genadig. Ik heb hetzelfde oordeel verdiend, maar wees mij toch genadig. En bevrijd mij toch van die banden. Gedenk toch in uw toorn aan ontfermen. Dat was het tweede. En nu gaan we naar vers 5 terug. Het derde voorbeeld. We lezen dat vers nog een keer. Ik wil u indachtig maken, schrijft Judas. Als die dit eenmaal weet, want u weet het wel. U bent er niet onbekend mee. Het is niet voor de eerste keer dat u het hoort. Ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet. Dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, verdorven heeft. Dat woordje wederom, Judas bedoelt, de Heere heeft twee dingen gedaan in het volksbestaan van Israël. Hij heeft het verlost uit de hand van de Egyptenaren. Maar het is zo gegaan dat hij ze tenslotte aan het verderf moest overgeven. Daar begint Judas mee. Wel gemeente, dat is heel opmerkelijk. In deze vol van dreiging, vol zijnde woorden. Judas begint met een herinnering aan de grote daden van de Heere. Aan zijn verlossende ontferming. Aan zijn macht die hij betoond heeft. Heeft de Heere dat volk niet beweldadigd? In de tijd van Jacob en van Jozef. Toen de Heere ervoor gezorgd heeft dat het niet onderging. Maar dat daar een Jozef als onderkoning. Jongens en meisjes, jullie kennen al die geschiedenissen wel. Dat daar een Jozef als onderkoning in Egypte was. Waardoor een groot volk in het leven behouden werd. Heeft de Heere niet ten goede gedacht. En Jacob en zijn zonen en zijn nageslacht. En toen het volk eenmaal in Egypte was, heeft de Heere het toen niet beweldadigd. Toen ze daar geknecht waren onder de knoet en onder de zweep van de Egyptenaren en onder de slavendrijvers. En toen ze tot de Heere kermden, heeft de Heere toen niet tot Mozes gezegd: ik heb het gekerm van het volk gehoord in die donkere tijd van Egypte. En heeft de Heere toen niet zijn grote daden doen zien, toen de Heere met zijn machtige arm, toen de Heere dat volk heeft uitgeleid uit Egypte, op een wonderbare weg, op een manier die het volk niet gedacht had. Er was geen enkele mogelijkheid, want tot 10 keer toe had de farao gezegd: ik zal ze niet laten gaan. Maar de Heere heeft er desondanks toch voor gezorgd, dat de poorten van Egypte en dat de grenzen van dat slavenland, dat het open ging en dat het volk mocht uitgaan op weg naar het beloofde land. En heeft de Heere dat volk niet beweldadigd door de woestijn heen? Hij heeft ze dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. Hij heeft dus een kostbare wet gegeven, als de weg waarin het leven te vinden was. Is hij ze niet voorgegaan door de woestijn heen, met de wolkkolom en met de vuurkolom? En was heel die weg, daardoor de woestijn, niet een opeenstapeling van wonderen? In Mara, toen het bittere water zoet werd. In Elim, de oase, met de waterfonteinen en de schaduw onder de palmbomen. In Rafidim en in heel die weg. En heeft de Heer het niet gegeven dat ze daarna niet al te lange tijd daar aan de grens van het beloofde land binnenkwamen? En heeft de Heer niet, heeft hij niet alles in het werk gesteld dat ze daar ook daadwerkelijk dat beloofde land in bezit mochten gaan nemen? In één woord, was er geen reden tot ootmoedige dankbaarheid en tot een stille volgzaamheid van dit volk om de Heere te gaan en te volgen op de weg die de Heere wees? Wonderen, zegeningen aan Israël en aan ons. Aan ons, elke week weer opnieuw, wanneer zijn woord tot ons komt. En in de zegeningen van de Heere elke dag opnieuw. Maar let nu eens op dat volk Israël. Want toen stonden ze daar, aan de grens van het land. En toen waren de verspieders uitgezonden. 12 in getal, om daar het land te gaan verkennen. En om een strategie te ontwikkelen, om in overleg met Jozua de weg waarin ze dat land zouden veroveren, zouden gaan voornemen. Maar dan komen ze daar terug. En dan is het daar op 2 na. Allemaal ongeloof. En dan geloven ze de Heere niet dat hij machtig is. En dat hij dat volk ook daadwerkelijk in het land zal brengen. En het volk, het luistert naar de raad van de 10 verspieders. Naar de raad van het ongeloof. En dan gebeurt het. Dan zegt het volk: wij hier, dat land in, het zal niet kunnen. En dan zegt de Heere: het zal inderdaad niet kunnen. Het zal niet gebeuren. Rechtsomkeer, terug de woestijn in. Ze hebben niet kunnen ingaan. Waarom niet, gemeente? Vanwege hun ongeloof. Dat was de reden. Dat was ten diepste de enige reden. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Alles was voorhanden. Alles was gereed. En er was een genadige en almachtige God beschikbaar en bereidwillig om dat volk bij de hand te nemen en alle weerstanden en alle onoverkomelijkheden te overwinnen. In zijn kracht had hij het niet betoond, heel die tijd in de woestijn. Maar ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat ongeloof, geliefden. Dat ongeloof. Dat ongeloof dat alleen maar rekent met mezelf. Dat ongeloof dat weigert om mijn eigen zogenaamde mogelijkheden en mijn eigen onmogelijkheden bij de Heere in te leveren. Dat ongeloof dat weigert dat ik me uitlever aan de Heere in heel mijn zondig bestaan. Met alles wat aan me vastkleeft, met al mijn ellende en met al mijn gemor en met al mijn gemurmureer en met al mijn weerstanden en met al mijn opstand. Dat ongeloof dat liever zichzelf wil blijven. Dat ongeloof dat zijn eigen grondslag, zijn eigen fundament genoegzaam acht. Dat ongeloof dat de Heere onbetrouwbaar acht en dat hem uitmaakt voor een leugenaar. Dat ongeloof dat het woord van God veracht. Jawel. En dan gaat er iets vreselijks gebeuren. Want wat staat er dan aan het slot van het vijfde vers? Wederom, degenen die niet geloofden, verdorven heeft. Verdorven, dat is neergeveld. Geveld in de woestijn. Weet u wat de les is? Dit is de les. En het is ook voor ons een les, gemeente. Een mens krijgt het zoals hij het hebben wil. Wel, dat klinkt misschien wat vreemd vanaf de kansel, maar het is wel waar. Een mens krijgt het zoals hij het hebben wil. En ik wil u er twee voorbeelden van geven. Een mens krijgt het zoals hij het hebben wil. Want dan zijn daar op enig ogenblik bij de Heere Jezus twee blinden. En ze zeggen het, ze roepen het uit. Indien gij wilt, gij kunt ons helpen, ge kunt ons reinigen. En dan vraagt de Heere Jezus, gelooft ge dat ik het doen kan? Gelooft ge dat ik het doen kan? En dan zeggen ze het. O, misschien bevend. Misschien met veel ongeloof en klein geloof vermengd. Maar dan zeggen ze het. Ja, Heere. Ja, Heere. En weet u wat de Heere Jezus dan zegt? U geschiede naar uw geloof. U geschiede naar uw geloof. Als u nou zo blind bent. En als u nou zo arm bent. En als u nou zo ongelukkig bent. En als u nou zo goddeloos bent. En als u nou zo'n zondaar bent. Dat je niet meer bij hem vandaan kunt blijven. En je zegt het, Heere Jezus. U bent de enige die me helpen kan. Er is niemand anders. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Jaren en jaren lang had ze heel de vermogen weggebracht. Bij allerlei kwakzalvers. Maar ze konden haar niet helpen. En dan? Dan vlucht ze naar de Heere Jezus. Want er is niemand anders die haar helpen kan. En dan zegt de Heere Jezus. U geschiede naar uw geloof. Een mens krijgt het zoals hij het hebben wil. En dan zegt u. Maar dat is het nou net. Dat is het nou net. Maar daar ontbreekt het me nou net aan. Aan dat geloof. Ik heb het niet. En ik kan het uit mijn eigen voorraad niet putten. En daarom zal het bij mij wel nooit kunnen. Wel, weet u wat nou dat geloof is? En dan kom ik opnieuw met dat voorbeeld wat ik al zoveel keren aanhaalde. Geliefde, dat is dat voorbeeld van die vrouw die riep. Die rechter nodig had. En ze riep, en ze riep, en ze riep. En ze kon niet ophouden te roepen. En dan zegt de Heer Jezus, van dat roepen, van dat hem aanklampen, van dat niet meer buiten hem vandaan kunnen blijven. Dan zegt de Heere Jezus, als ik wederkom, zal ik dan dat geloof vinden op de aarde. Dat geloof van die vrouw in nood. Van die vrouw die niet van die rechter vandaan kon blijven. Die van zichzelf niet wist dat het geloof was, evenals de moordenaar aan het kruis. Maar de Heere Jezus zegt het. Hij zegt het. En dat is nou het geloof want dat is mijn werk, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot mij gevloden, die zal ik ten redder zijn. In je hulpeloosheid, wel, zegt de Heer Jezus, waar is het je om te doen om hulp? Wel, ik schenk u mijn hulp. Waar is het je om te doen? Om mijn genade, in je nood, in je grote nood, ik zal het je geven. Een mens krijgt het zoals hij het hebben wil. Maar dan hier dat volk. Dat volk aan de grens van Israël. In hun ongeloof. In hun weerbarstigheid. In hun wantrouwen. Omdat ze niet wilden buigen. Voor de erkenning van hem die de machtige. En die de genadige is. En dan zegt de Heer het ook. Dan zegt hij het ook. Is er nou in je leven alleen maar weerbarstigheid? Is er nou alleen maar tegenkanting? Is er nou alleen maar onbekeerlijkheid? Wel, dan zul je het krijgen zoals je het hebben wilt. En dan is deze zonde van het ongeloof, gemeente, het is de climax van die andere zonde. O, de ontucht en de hoererij en de perversie in Sodom, het was verschrikkelijk. En de opstand van de engelen, het was vreselijk. Maar van het ongeloof, zegt de Heere Jezus, die in de Zoon gelooft, die op tot hem de toevlucht neemt, die zal het eeuwige leven ontvangen. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. De kortste weg, de meest zekere weg naar het verderf, gemeente, dat is het ongeloof. Dat is deze weg. Want dan kun je gewoon jezelf blijven. Keurig in de kerk, ijverig, misschien bewogen nog, betrokken, gevoelig. Maar je kunt gewoon jezelf blijven. En er hoeft in je leven aan de buitenkant en ook aan de binnenkant niks te veranderen. Je blijft gewoon een gelovig, ongelovig en een onbekeerlijk mens. Maar dan is er niet de hartelijke erkenning, Heere, indien gij wilt. Gij kunt mij redden van het verderf, Heere. O, help mij, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar wie nou de Heere aanloopt, aanloopt als een waterstroom. Wel, die zal het gelden, die zal het ontvangen, die zal de zaligheid ontvangen, die mag ook ingaan in het beloofde land. Maar zo niet, en daar eindig ik mee. En het is een gedeelte uit dezelfde Hebreeënbrief als waar we uit gelezen hebben, gemeente. Dat is de zwaarte van het blijven in ongeloof en onbekeerlijkheid. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft. Dan heeft daar ooit een stem geklonken uit de hemel, de Heilige God zelf die zijn Zoon aanwees, en die het werk van zijn Zoon aanwees. En die het borgschap en het middelaarschap van zijn Zoon aanwees. En die het kostbare bloed van zijn Zoon aanwees. Als de weg, de enige weg der zaligheid. Maar als ik het zeg, in mijn vermeende bezit misschien wel. Wel, dan zegt de Heere, u acht het bloed van mijn lieve Zoon onrein. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden. Want, zegt de schrijver aan de Hebreeën, wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden. En dan dat woord, vreselijk, is het om te vallen in de handen van de levende God. En dan horen we de stem van de Heere Jezus, tot dat ongelovige volk van Capernaum, gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt. Ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom, de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Ze zouden tot op deze dag gebleven zijn. Ze zouden niet verdorven zijn. Ik zeg u dat het Sodom en Gomorra in de dag van het oordeel verdraaglijker zal zijn dan uw lieden. En daarom, gemeente, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en ge op de weg vergaat. Amen. Wij zingen Psalm 2, de versen 6 en 7. Wij zoeken nu de Heere in ons dankgebed. Daar was het, o Heere, ook vanmorgen opgericht. Op de erkenning van Sions vorst. Van de vorst van Sion, die uit het hemelse Sion naar deze aarde is gekomen. En die als de grote koning, maar ook als profeet en priester, de heilige God in deze wereld heeft geopenbaard. Opdat deze zou worden erkend. En opdat Sions vorst zou worden erkend als Heere. Als mijn Heere. Opdat Hij mijn zaligmaker zou zijn. En opdat ik uit Hem zou ontvangen alles wat voor dit leven en tot in eeuwigheid nodig is. De erkenning van Hem, o Heere. O, laat het het werk van uw eigen geest zijn. Doorbreek al onze weerstanden, Heere. We hebben deze grijpende stof uit de brief van Judas vernomen. Over de vreselijke zonde in Sodom. En de grote afval van de gevallen engelen. Maar tenslotte ook over de weerbarstigheid van het mensenhart. Van de mens die blijft in weerstand en in ongeloof zich tegen u keren. De almachtige God, de Heere die recht op erkenning en lof heeft. We bidden u om de werking van dit woord, Heere. Of het ons tot inkeer brengen zal, ook weer opnieuw. Want de zaden van alle boosheid, ze zijn in het hart van ieder van ons te vinden. Gedenk ons zo, o Heere. Wilt u met ons zijn, ook deze dag. En geef dat de overdenking, de herinnering waartoe door middel van dit woord Judas, ja, u zelf ons hebt opgeroepen, of het onze gedachten vervullen zal. Wilt u zijn met de bijeenkomst van de zondagschool zo dadelijk, wilt u ook daar uw zegen geven. We bidden u voor de tweede dienst vanmiddag. Het wacht alles op uw zegen en uw hulp. Onthoud het ons niet. En verhoor ons, Heere. Boven alles is ons gebed. O Heere, laat ons toch niet verloren gaan. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu tenslotte uit de 9e psalm. Psalm 9, de versen 8 en 10. Het 8e vers en ook het 10e vers uit de 9e psalm. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.